Een aantal weken geleden woonde ik met een aantal mensen vanuit de Connectkerk, waren in het centrum van Ede, de straat op gegaan. En te gaan evangeliseren, te praten over wat is het nou om een ontmoeting met Jezus te hebben. Wat doet zo'n ontmoeting met Jezus nou voor jouw leven? En het grappige is eigenlijk, of je dat nou in het centrum van Ede doet. We doen het ook vaak in de party scene in Portugal en in Duitsland. En waar dan ook eigenlijk ter wereld. En Tom noemde het vorige week in zijn preek ook al. De meest gestelde vraag of opmerking die je krijgt als je met mensen praat over de liefde van God en over de liefde van Jezus is. Ja, maar hoe kan het dan dat als God zo goed is, als God zoveel liefde is, hoe kan er dan zoveel ellende, zoveel pijn, zoveel oorlogen zijn in de wereld? Als hij zo goed is, dan zou hij toch ingrijpen en zeggen, dat is niet nodig. Wie herkent dat? Wie herkent die vraag? Ik denk dat de meeste niet-christenen die vraag stellen, en misschien ook wel de meeste christenen ook. Want wat is nou eigenlijk het antwoord op die vraag? En als we aan die vraag denken, als we die vraag ontleden, dan gaat het in eerste instantie over, ja, God is almachtig. God houdt van mensen, dus hij wil helemaal niet dat mensen lijden. En hij wil dat iedereen gered wordt. Dus omdat God almachtig is en van iedereen houdt, dan moet hij toch wel ingrijpen. Dan moet hij toch wel zeggen, ja, dan grijp ik in. Want dan hebben mensen deze ervaring niet van negativiteit of van ellende of van pijn of van verdriet. En de realiteit is dat het niet zo is. De realiteit is dat God niet altijd ingrijpt. En ja, we weten, God is almachtig. Ja, we weten dat God van iedereen houdt en dat hij wil dat iedereen gered wordt. In 1 Timotheüs 2 vers 5 staat het ook. De staat van God wil dat iedereen gered wordt en de waarheid leert kennen. En ja, God grijpt niet in omdat hij zo liefdevol is. God wil dat iedereen van hem houdt en hij houdt van iedereen. En om dat te laten zien, dat hij van iedereen houdt en dat hij liefde is, heeft hij de keuze gecreëerd om van hem te houden of niet van hem te houden. Dus ja, als antwoord op die vraag kunnen we zeggen, ja, we leven in een gebroken wereld vanwege de zondeval. We kunnen gelijk de vraag stellen van, ja, maar als iedereen nou gewoon even normaal met elkaar doet en even niet zo egoïstisch is, en even geen oorlog begint, dan hoeft God helemaal niet in te grijpen. Dus waarom leggen we het probleem bij God neer, terwijl het eigenlijk het probleem bij onszelf misschien wel ligt? En tegelijkertijd hebben we dan die keuzevrijheid. Want God zegt, als ik jullie die keuzevrijheid niet geef, kan er ook geen echte liefde ontstaan. Want als jij voor elke fout die jij maakt, ik gelijk ingrijp en dat herstel, en zeg, ja, maar ik los het gelijk even op. Hebben keuzes geen consequenties? Heeft liefde geen consequenties? Is er geen liefde? Dus door die keuzevrijheid die God ons gegeven heeft, laat hij juist zien dat er liefde is. Dus het is hoe wij omgaan met die keuzevrijheid om daar wat mee te doen. En wat ik vaak merk in de gesprekken die ik heb met de jonge gasten, is dat er vaak een hele diepere vraag ligt. Of eigenlijk een diep gevoel van pijn, van frustratie, van eenzaamheid. Dat ze merken, ja, ik zou eigenlijk die God wel willen ervaren. Dus laatst was er een onderzoek, november vorig jaar, van het RIVM. Over het gevoel of de hoop, hoe jongeren kijken naar de toekomst. En er is onderzoek geweest tussen 12 tot en met 25-jarigen. En daar kwam uit dat 47% van de jongeren in die leeftijdscategorie wel een bepaald gevoel van hoop voor de toekomst heeft. 47%. Wauw. Waar ongeveer dan zegt, wat zegt het? 42% een matig tot een redelijk vertrouwen heeft in de toekomst. En 11% nou, eigenlijk maar een slecht vertrouwen heeft in de toekomst. Dan denk je, oh, 47%. Ik denk, kak. De helft van de jongeren heeft dus van weinig tot een matig vertrouwen en een hoop voor de toekomst. Zoals je het even praktisch maakt. In de gemeente Ede, hoeveel scholengemeenschappen we hebben, hoeveel jongeren zitten daar op die scholen. We praten over duizenden jongeren. Waar dan dus de helft daarvan geen hoop heeft voor de toekomst. Ze nog concreter maken. Er zijn momenteel 40, 50 van onze tieners zijn op tienerkamp. 20 tot 25 daarvan kijken dus met een matig perspectief naar de toekomst. Dat zijn harde cijfers dan. Dat doet ons realiseren van, oh, maar wij moeten dus investeren in deze jonge groep. De kinderen, we hebben heel veel kinderen in de gemeente. Heel veel kinderen die uiteindelijk 12 gaan worden en misschien datzelfde wel gaan ervaren. Dat is een van de dingen waarom we als gemeente gezegd hebben van, hey, in de komende tijd willen we gaan investeren in een kinderwerker, in een tienerwerker die we financieel vrij willen gaan zetten, zodat we mee kunnen bouwen in hun hoop voor de toekomst. Dat we kunnen zeggen, hoe kunnen we jou helpen om Jezus te gaan zien? Hoe kunnen we jou helpen in moeilijke fases heen? En we zullen daar binnenkort wat meer over gaan delen, van wat dat betekent voor ons als gemeente, wat dat financieel betekent, hoe we daarin willen gaan investeren. En daar praten we over met de kinderwerkers en de tienerwerkers, om dat te gaan bereiken, want deze cijfers zijn alarmerend. Dat doet mij dat realiseren als ik dat lees. En misschien is dat wel hetzelfde voor jezelf. In welke categorie ben je misschien wel 25 plus? Waar zit jij in? Weet je, Oscar die gaat zo meteen naar Link toe. En die zal het daar nog een stukje gaan hebben over met kom en ga. Kom bij de Vader. Kom bij Jezus. En neem Jezus mee. Want dat is vaak de opmerking die we krijgen van deze jonge gasten. En voor onszelf mogen we dan denken van, hoe helpt dan een ontmoeting met Jezus jou om naar de toekomst te kijken? Tom had het vorige week er ook over. Toen hij sprak over Jezus is de Heer van de eeuwigheid. Maar hij zegt, hey, hij had een mooi koord neergelegd. Een kleine stukje touw aan het begin van het touw. Dat is het hier en nu. En de rest is de eeuwigheid. Laten wij focussen op de eeuwigheid. En tegelijkertijd weten, oh, maar dat stukje hier is best lastig. Dat kleine stukje is lastig. En wanneer wij met die gesprekken op jongeren op straat de vraag stellen van, hey, maar zou jij Jezus wel eens willen ervaren? Zou je wel eens een ontmoeting willen hebben met Jezus? Dan zeggen ze eigenlijk allemaal ja. En dan mogen we voor ze bidden. En wat we vaak zien is dat ze op dat moment eventjes hun pijn, even hun ellende, even hun moeilijke fase, even hun vragen opzij zetten. En dat ze in het gebed een ontmoeting mogen hebben met Jezus. En dat ze mogen even ervaren, dat ze niet kijken naar de wereld, maar dat ze een stukje eeuwigheid mogen ervaren op dat moment. Want een stukje eeuwigheid, dat biedt hoop. Dat biedt vertrouwen, dat biedt toekomstperspectief. Als we dat vasthouden, dan zal het misschien nog steeds zo zijn dat we het hier en nu het lastig hebben. En dat we dat wel mogen dragen samen met Jezus. Want we hebben het over Jezus is Heer van de wereld. En wat is jouw beeld van de wereld? Dus hoe bepaalt jouw beeld van de wereld, jouw omstandigheden eigenlijk, hoe je naar de wereld kijkt? Welke invloed heeft het in jouw dagelijks leven? Hoe bepaalt het beeld van de wereld wat jij ervaart jouw relatie ook met God? En voor iedereen is de wereld anders. Bij Link mochten ze allemaal hun telefoon niet meenemen. Voor de meeste tieners stortte de wereld even in. Dat is ook zo. Dat is even hun wereld. Dat is waar hun wereld ook in zit. Hoe kijken wij naar de wereld en hoe bepaalt dat beeld hoe we ook naar de Vader kijken? Laten we een stuk lezen uit 1 Johannes 2, vers 15 en 7, tot met 17. En dan staat het volgende. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, is zelfzuchtige begeerte. Afgunstig inhaligheid, pronkzucht. Dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Johannes zegt in deze twee Bijbelversen 7 keer het woord wereld. Heb de wereld lief, of heb de wereld en wat erin is niet lief. Als je de wereld lief hebt, is de Vader niet in jou. De wereld is zelfzuchtig. De wereld komt niet van de Vader. De wereld met al haar begeertes. Johannes zegt hier twee dingen. Hij zegt hier, je kunt de wereld op naar twee manieren lief hebben. Of je kunt de wereld lief hebben op de manier van de wereld. Of de manier van God. En hij gebruikt hier het woord kosmos. En hij schrijft het aan een gemeente. Aan een gemeente waar jonge mensen zitten. Waar kinderen zitten, waar ouderen zitten. En hij schrijft het ook. Kinderen, jongeren, ouderen. Weet dit, lees dit, ontdek dit. En heeft hij niet zozeer over leeftijdsgroepen. Maar wel over je wandel in God. Hoe lang ben je al christen? En hij schrijft aan dezezelfde drie categorieën dezezelfde opmerking. Oftewel, iedereen in die kleine christelijke community had hiermee te maken. Was hiermee aan het dealen. Dus of je nou pas tot geloof gekomen bent. Of misschien al 60 jaar volgeling van Jezus bent. Dan nog is het iets wat onze aandacht moet krijgen. Dit is waar Johannes wat over schrijft. Hij zegt, dit komt uit de Vader voort en dit komt van de wereld. En dat concept van kosmos is niet de fysieke aarde. Is niet je plaatselijke omgeving. Maar het zijn de gewoontes hoe dingen gaan. Het is een cultuur hoe dingen gaan. Er was een cultuur ontstaan waar het gaat om jezelf verrijken. Begeerte, andere mensen wegduwen. Dat was het concept kosmos wat daar ontstaan was. En deze cultuur stelde de norm. Hij bepaalde het denken. Wees egoïstisch. Dit is de cultuur, de wereld waar ze in leefden. En misschien is het ook wel voor jezelf de cultuur waar je je soms in begeeft. Zijn er momenten in mijn leven dat ik andere dingen begeer, wat misschien wel werelds is. Een goede baan is helemaal niet erg. Goed verdienen is helemaal niet erg. Hoe bepaalt dit jouw beeld van God? Want Johannes gebruikt het woord kosmos om aan te geven van, jouw denken staat niet in lijn met agape. Want dat is het andere woord wat hij gebruikt. Agape. En agape is de hoogste vorm van liefde. De liefde van God en de liefde voor God. Agape wordt dan ook zo genoemd als, dit is de vergevende liefde van God. Onvoorwaardelijke liefde. Dus aan de ene kant hebben we de kosmos, het denken. En aan de andere kant de liefde, de agape, liefde van God. En dat kan niet naast elkaar bestaan. De agape-liefde. Wat wij vaak zoeken, is de eros-liefde. Is de begeerlijke liefde voor bepaalde dingen. Terwijl God zegt, en Jezus zegt, zoek mijn agape. Mijn vergevende liefde. Hij schrijft hier over een andere manier van denken. De Vader die ons maakte om in perfectie en liefde in relatie met hem te leven. Om met mensen te leven naast elkaar. En zegt, kijk daarna naar Jezus. Want Jezus weerspiegelt het beeld van de Vader. Jezus zegt, heb je naaste lief. En zelfs heb je vijanden lief. Hij gaat een stapje verder. Jezus verwelkomt de kwetsbaren. In de bergreden zegt hij, zalig zijn zij, gelukkig zijn zij, de armen, de weduwe, de wezen. Naar hem mogen we kijken. God zegt, geef. En Jezus zegt ook, geef zonder iets terug te verwachten. Doe dingen zonder zelf verrijkt te worden. Zuiver je hart. Reinig je van de zonde, zodat de Vader verheerlijk mag worden. Verneder jezelf. En zegt, Jezus is Heer. Niet de wereld. Niet de kosmos, maar Jezus is Heer. En Johannes begrijpt die relatie tussen de Vader en hoe je naar de wereld moet kijken. Zegt, als jij je in de intimiteit met God gaat bewegen, zou je de agape-liefde ervaren en zal de wereld een andere invloed op je gaan hebben. Het zijn de twee verschillende dingen die hij noemt. En dat zegt hij ook in Johannes 2, vers 17, het laatste vers. Dit is een keuzevrijheid. Als wij Gods wil doen, zal dat voor eeuwig blijven. Dat is de keuze die wij kunnen maken. En Hey, ik wil wel even een steekproef doen, maar wie is hier vanmorgen gekomen of vanmorgen wakker geworden met, nou, laat ik eens lekker even de wereld gaan aanbidden. Nou, steekproef is geslaagd. Allemaal welkom volgende week zondag. Nee, niemand van ons is vanmorgen wakker geworden en zegt, ah, ik ga nou eens even lekker de wereld aanbidden. Volgens mij zijn jullie allemaal vanmorgen wakker geworden met het feit, ik ga vanmorgen naar de kerk toe om daar God te gaan aanbidden. Om een moment te hebben van intimiteit met de Vader. Om hem te aanbidden door zingen. Door gevoed te worden. Door wat we delen met elkaar. Door de community die we hebben met elkaar. Door preken te geven. Niet specifiek mijn preken, dat had ook iemand anders kunnen zijn. Maar je bent vanmorgen gekomen omdat je iets wilde leren. Wat jou kan helpen om dichter naar de Vader toe te groeien. En tegelijk mogen we onszelf de vraag stellen. Is Jezus de Heer van mijn wereld? Of laat ik de wereld te veel de Heer van mijn leven worden? Is Jezus de Heer van mijn wereld, van de dingen die ik doe in mijn dagelijks leven, of laat ik te veel de wereld mijn leven, Heer over mijn leven zijn? En dat is ook iets wat ik veel merk in de gesprekken. En dat is niet iets wat ik alleen maar merk bij niet-christenen, eigenlijk veel meer ook zelfs bij christenen. Is dat, en het klinkt heel gek, maar dat wij onze relatie met God ervaren op basis van iemand anders ervaring met God. Dat moet ik je zeggen. We leren de God beter kennen door de ervaringen van iemand anders. In plaats van dat we zelf Gods aanwezigheid en intimiteit opzoeken om een eigen ervaring met hem te hebben. En zo met al die gesprekken, met al die jongeren, met niet-christenen en wel christenen. Als je zegt, hey, heb jij wel eens God zelf ervaren? Is het antwoord nee. Zeg ik, maar waar baseer jij je geloof op? Ja, op dingen die ik hoor. En ik geloof dat in een bepaalde manier, ook als wij die vraag zo op die manier moeten beantwoorden, van ja, eigenlijk baseer ik mijn eigen ervaring, of mijn eigen relatie met God op basis van de kennis en ervaringen van iemand anders, dan zal de vraag over, heb ik vertrouwen in de toekomst, je altijd onzeker maken. Waarom? Omdat wij niet onze kennis en ervaring met God baseren op onze eigen tijd met hem. Waarin God spreekt. Waarin God zegt, hey, zullen wij dat moment van die agape liefde hebben? En dat is ook voor mezelf wat ik keer op keer achter, gewoon bewust van moet zijn. Zoek ik Gods aanwezigheid op. Zodat ik daarin gevoed mag worden om sterker te staan in de wereld waarin wij leven. En ja, het is heel goed om preken te luisteren, podcasts te luisteren, boeken te lezen, erover te praten. Het verandert alleen nog niet je intimiteit met God. Het verdiept je kennis, waardoor je meer over Gods karakter leert kennen. Maar het is nog niet de toepassing. En dat is ook waar Johannes ons eigenlijk wel in aanmoedigt. Zeggen, hey, zoek die aanwezigheid van God. En om te kijken naar het kruis en niet naar de wereld. We hebben een lied wat we regelmatig wel ook gezongen hebben hier in de gemeente. Christ is enough for me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Of lopen wij naar dat kruis toe, proberen we naar het kruis toe te lopen en tegelijkertijd weer achterom te kijken, ja, maar dat is best leuk. Of dat houdt me vast. Als je het verhaal leest in Exodus 14 over het volk Israël, wat 400 jaar de slavernij geleefd heeft, dan zien we dat God hun bevrijd heeft, hun vrijgezet heeft door de grote wonderen en grote daden, met allemaal plagen. En uiteindelijk heeft hij het volk vrijgezet en ze zijn vrij en ze kunnen op weg gaan naar het beloofde land. En toch tegelijkertijd blijven ze maar achterom kijken. En dan staan ze bij de Rietzee en dan staan ze daar voor dat water en dan zien ze aan de ene kant het water en aan de andere kant zien ze de Egyptenaren eraan komen met Farao erachteraan en ze worden onzeker. En ze beginnen te klagen en te roepen. Ja, Heer, maar u heeft het ons hier vrijgemaakt. Hoe kunt u ons dan hier brengen terwijl zij er aankomen? Cross before him. Nee, Dat was niet meer waar ze naar keken. Ze probeerden de vrijheid tegemoet te lopen, maar elke keer toch achterom te kijken. En uiteindelijk zette God hun vrij, omdat de Egyptenaren omkwamen in de rivier, in het water, ze verdronken allemaal. En tegelijkertijd, 40 jaar lang, bleven ze maar in die woestijn klagen. En terugkijken van, oh ja, maar dat was eigenlijk wel lekker. Er is zo'n spreekwoord wat zegt, het kostte God 1 jaar om het volk Israël uit Egypte te krijgen. Maar dat kostte 40 jaar om Egypte uit de Israëlieten te krijgen. Hun gewoontes, hun denken. Het vasthouden aan van, oh ja, maar dat was wel lekker. Daar was voorzienigheid, althans, daar was wel eten. We waren wel slaven, maar oké, wel prima, daar kunnen we mee dealen. Maar er was wel eten. Terwijl juist God zegt, ik wil jullie de vrijheid geven. Ze bleven maar naar het soort beloofde land lopen en toch achterom blijven kijken. Hoe vaak is dat in ons leven? Gebeurden er dingen om je heen? Oh ja. Voelt het als de Egyptenaren komen achter je aan? En ga je daarop focussen? Of durf je te zeggen? Cross before me. Het is niet Jezus en. Nee, Jezus alleen. We kunnen niet naar Jezus toe bewegen en tegelijkertijd zeggen, oh ja, maar dat ga ik ook. Ik zou bijna zo'n moonwalk doen. Niet Jezus en, maar Jezus alleen. En wanneer we ons daar zelf op focussen, om te zeggen, het kruis is het belangrijkste, zal dat stuk eeuwigheid makkelijker worden voor onszelf om in te gaan stappen. Maar we niet worstelen met alleen hier en nu, maar kijken naar wat Jezus belooft. Naar wat God belooft. Jezus zegt het ook, hè? Matthäus 6. Matthäus 6, vers 33. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar daarvoor zegt hij nog een veel mooiere Bijbeltekst. Anders weet ik niet of dat eigenlijk bestaat bij Jezus. Maar, nee. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die dingen die ik net genoemd heb, je erbij gegeven worden. Een van de bekendere Bijbelteksten. Zoek eerst het koninkrijk van God. Misschien heb je heel vaak gelezen of uitgeroepen. En misschien moet je dat ook wel blijven doen. Het blijven roepen. Heer, waar bent u? Ik probeer u te zoeken. Jezus heeft niet zoek de wereld. Maar zoek zijn koninkrijk. Gods koninkrijk. Wat eeuwig is. Wat rijk is, waar liefde is, waar toekomstperspectief is. Maar zegt, ik wil bij jou zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wij zijn als christen niet van deze wereld. We zijn pelgrims op weg naar de eeuwigheid. De band vragen me ondertussen ook bij te gaan komen. Wij zijn pelgrims op weg naar de eeuwigheid. En tegelijkertijd mogen we zoeken naar God. Zoek zijn koninkrijk. En tegelijkertijd, wanneer we Gods koninkrijk zoeken, kunnen we ook aan andere mensen laten zien dat wij een hoop in ons hebben. Dat wij toekomstperspectief hebben. Ja, ik begrijp de vraag, waarom grijpt God niet in? De belangrijke vraag is, wil ik God toelaten in mijn wereld? Zodat ik ook invloed mag hebben in deze wereld. Misschien vraag je je voor jezelf af, wie zijn mijn Egyptenaren op dit moment? Waar blijf ik naartoe terugkijken? Wat houdt mij vast? Wat bindt mij? Om te zeggen, wat is het stukje Jezus en, nee, Jezus alleen. Laten we gaan staan. Dat is de keuze die jij vandaag wil maken. God, wilt u Heer over mijn wereld zijn? Wat die wereld dan ook mag betekenen. Misschien is je verlangen vandaag wel heerlijk. Ik wil uw intimiteit gaan zoeken, zodat ik u meer mag gaan ervaren. Niet meer kennis vergaren, maar uw intimiteit. Wil ik de toekomst inlopen met mijn blik naar voren gericht, naar het kruis? Of blijf ik me steeds omdraaien? Wanneer we God willen zien, moeten we naar het kruis kijken. Daar zien we Jezus het meest volledige tot zijn recht komen. Mag Jezus Heer van jouw wereld worden? Durf je te zeggen opnieuw, I surrender. Dat is een vraag waar je mee mag worstelen. Tegelijkertijd wil ik hem ook heel concreet maken vandaag. En misschien kunnen we allemaal onze ogen sluiten. Focus op je eigen gedachten, wat de Heilige Geest tot je spreekt. Misschien ben je vandaag wel hier voor het eerst en wil je zeggen, Heer, wilt u Heer van mijn wereld worden? Wilt u Heer van mijn leven worden? Mag je even je hand omhoog steken? Misschien wil je het wel opnieuw doen. Iedereen heeft zijn ogen gedicht, dus het is voor jou. Vader is dankbaar voor dit, want hij ziet het. Hij zegt, ik wil jou gaan ontmoeten in mijn intimiteit. Dat we gebed uitspreken met elkaar. Als we het uitspreken, mogen jullie het herhalen. Gewoon niet alleen deze mensen, maar met elkaar. Vader, hier sta ik voor uw troon. Dank u wel dat u van mij houdt. Dat u een almachtige God bent. En vandaag wil ik zeggen, ik wil een stap dichter naar u toe bewegen. Ik wil thuiskomen bij uw Vader.